Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit de 12 artikelen, de tweede berijming en daarvan het vierde vers. Geloof ook in de Heilige Geest, die één met Zoon en Vader is in wezen. 12 artikelen, tweede berijming, vers 4. Aan u zal worden voorgelezen Galaten 4, vers 1 tot en met 20. Galaten 4, vers 1 tot en met 20. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met de heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders, ik bid u. Gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb, en mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Toch in het goede alle tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben, mijne kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was, en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 143 en daarvan het 10e, 11e en 12e vers. Leer mij, o God, van zaligheden. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De collecte is bestemd voor de evangelisatie. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen in deze nalezing op het Pinksterfeest nog een ogenblik stil bij hetgeen u is voorgelezen uit Galaten 4 en daarvan nader het zesde vers, waar de Heerenwoord aldus luidt. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. We lezen in deze tekst de zending van de Geest. We letten daarbij in de eerste plaats op het wonder, in de tweede plaats op de inhoud en in de derde plaats op de vrucht van de uitzending van de Geest in het hart van de gelovigen. We zien in de eerste plaats het wonder en overmits gij kinderen zijt. We letten in de tweede plaats op de inhoud. Zo heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. En we letten in de derde plaats op de vrucht die roept Abba, Vader. Gemeente, we zijn voor de derde maal samen in deze Pinksterdagen om nog een ogenblik stil te staan bij dat grote wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. De Pinkstergeest wordt in het Oude Testament beloofd en we zien in het Oude Testament bijvoorbeeld in Jesaja 44 vers 3, Ezechiël 36, Ezechiël 37, hoe die Pinkstergeest wordt beloofd en werkt in de harten van de gelovigen. David zegt in de 51ste psalm, neem uw heilige geest niet van mij. In het Nieuwe Testament lezen we ook weer over de komst en de zending van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft erover gesproken tegenover zijn discipelen in de nacht waarin hij verraden zal worden. En hij zegt, ik zal u een andere trooster zenden en die zal bij u blijven in der eeuwigheid. De uitstorting van de Heilige Geest lezen we in Handelingen 2. En in de brieven van de apostelen lezen we over het werk en de betekenis van de Heilige Geest in het leven van de gelovigen. De Heilige Geest heeft zeer grote betekenis. En om daarvan doordrongen te worden, moeten we bijvoorbeeld Romeinen 8 eens lezen. Wat daar staat en hoe de Heilige Geest inbrengt in de diepten en in de geheimen van het zalig worden. Dat blijkt ook wel weer uit onze tekst, Galaten 4, vers 6, waar ook de apostel Paulus erover schrijft hoe nu in de harten van de kinderen God de Geest wordt gezonden, de Geest van de Zoon van God. En die Geest roept, Abba Vader, let er even op, het is hier niet in eerste plaats de gelovige die dat roept, maar het is de Geest die dat roept. Die roept, Abba Vader, die leert als het ware de gelovigen deze geheimen persoonlijk verstaan en beoefenen. We staan dus vanmorgen stil bij de uitzending van die Geest in het hart. En we lezen in de Bijbel op verschillende manieren over de komst van de Geest in deze wereld. De Bijbel begint er al mee. De Geest Gods zweefde op de wateren. Daar zien we Gods Geest actief in het grote werk van de schepping. De Heilige Geest is ook de voltooier van het werk Gods. God de Vader is de oorsprong van alle werk. Hij is de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En bij de schepping denken we aan de eerste persoon in het goddelijk wezen, God de Vader. Bij de verlossing denken we aan God de Zoon, die het grote verlossingswerk tot stand heeft gebracht, waarover we kunnen lezen in de schrift vanaf Genesis 3 tot en met Openbaring 22. En de Heilige Geest die past toe en voltooit. Hij brengt dat werk van Christus in de harten van de gelovigen. En hij zorgt ervoor dat dode zondaren levend worden. Het vlees is niet nut, het is de Geest, zegt de Bijbel, die levend maakt. Die levendmakende bediening van Gods Geest, daarover lezen we hier in de tekst. En daarover gaan we ook vanmorgen nog een ogenblik stilstaan. Wat dat betekent, dat de Geest Gods wordt uitgezonden in de harten der gelovigen. De apostel Paulus heeft het in de Galatenbrief een boodschap voor de gemeenten destijds in Galatië. Die gemeenten waren op de tweede zendingsreis gesticht. En Paulus die heeft daar het evangelie op de eerste zendingsreis gebracht. En op de tweede zendingsreis heeft hij opnieuw die gemeenten bezocht. En nadat daar een gemeente is ontstaan, is er ook de duivel gekomen met zijn verwoestend werk. De duivel kan op twee manieren actief zijn. In de eerste plaats is hij actief op een verwoestende en een verbrekende manier. We zien dat vandaag de dag nog, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, waar de Satan probeert door aanslagen en door allerlei andere middelen de christelijke kerk te verwoesten. Het verwoestende werk van de Satan. Dat is het beest, zegt Openbaring 13, wat opkomt uit de zee en wat geweldige verwoestende macht heeft. Zo is de Satan vanaf de zondeval bezig in deze wereld. Gods werk stuk te maken, Gods werk te verwoesteren en Gods kinderen te benauwen. Aan de andere kant heb je ook een werk van de Satan en dat is het verleidende en het verwarrende werk van de Satan. Overal waar de Satan actief is ontstaat verwarring, verleiding en neemt de Satan veelal het gewaad van de godsdienst aan en probeert hij door middel van schoonschijnende redeneringen mensen te verleiden. Paulus heeft die gemeente mogen stichten in Galatië, het huidige Turkije, midden Turkije. Daar zijn gemeenten ontstaan in Lyster, Derbe, Iconium enzovoorts. En nadat Paulus vertrokken is, komt daar de Satan en de Satan komt daar niet met zijn verwoestend werk, maar met zijn verleidend werk. En hij zegt tegen die pas bekeerde heidenen, kijk, nou zijn jullie wel bekeerd en dat is fijn en dat is mooi en dat is belangrijk. Satan liegt natuurlijk, want dat vindt hij helemaal niet mooi, dat vindt hij verschrikkelijk als mensen tot bekering komen. Maar goed, hij zegt dat, maar hij zegt er ook bij tegen die mensen, nou bent u nog maar halverwege bekeerd. Nou moet u ook nog besneden worden, nou moet u ook nog Joodse feesten gaan houden, nou moet u zich ook nog aan de Joodse spijswetten gaan houden, u moet ordeningen en instellingen en dagen en weet ik wat allemaal meer gaan onderhouden, zodat u nog beter bekeerd bent dan oorspronkelijk toen Paulus dat evangelie heeft gepreekt. Dus wat ontstaat daar in die gemeenten in Galatië, Lystra, Iconium en Derbe, daar ontstaat zo een sfeer van de een was nog beter dan de ander. En u weet wat er dan gebeurt, dan krijg je ruzie en dan krijg je allerlei nijd en haat en twist. Want de een zegt ja maar ik kijk het nog een beetje zo en jij weet er helemaal niks van. En we vergeten waar het om gaat, namelijk om dat middelaarswerk van Christus. En zo is de duivel dus bezig op een godsdienstige manier om mensen wat te voeden. Ze als het ware een hogere positie te geven dan de andere. De een voelt zich nog beter dan de andere. De een kijkt neer op die, want die is nog niet besneden. En die houdt nog niet die ene Joodse wet. En een ander die heeft het daarover. Ze hebben het alleen nog maar over besnijdenis, over feesten, over inzetting, over Joodse instellingen en noem maar meer. En over Gods genade in Christus. Hebben ze het niet meer, dat zijn ze vergeten. Hoe de apostel Paulus kwam met die boodschap van de gerechtigheid van Christus. En als die gerechtigheid wordt verheerlijkt, dan wordt God groot en een zondaar klein. Dat is het geheim van de ware godzaligheid. Nou, dat waren ze daar in Galatië vergeten. En dan zegt Paulus, o uitzinnige Galaten, dat u dat nou toch vergeten bent. En dat u bent afgeweken van de goede weg. Dat het genade is dat God een zondaar opraapt. Dat het genade is dat God een zondaar vasthoudt. En dat het genade zal zijn als een zondaar thuis. Enkel genade. En er komt helemaal niks van u en van mij bij. Ook niet van Paulus. Nou, dat waren ze daar vergeten in Galatië. En dan schrijft Paulus die brief. Hij schrijft dan die brief en dan waarschuwt hij. En dan schrijft hij ook over de heerlijkheid van het werk van Christus. En hij schrijft ook over de grootheid van het leven der genade. Dat zien we in ons hoofdstuk. En dan schrijft Paulus hoe ze vroeger in het eertijds dienstknechten waren. Maar dat God door zijn genade mensen tot kinderen, maar onmondige mensen tot kinderen aanneemt. En als we dan dit hoofdstuk lezen, dan zou er wat verwarring kunnen ontstaan. Want dan lezen we bijvoorbeeld in het eerste vers, doch ik zeg, zolang het tijd het erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht. Kind is hier een ander woord dan kind in vers 6. Kind is hier in vers 1 onmondig. Iemand die nog niet volwassen is, iemand die nog niet volledig toerekeningsvatbaar is. Dat is ook zo in vers 2, dat is ook zo in vers 3. En dan in vers 4 en 5, daar heeft de apostel het over het werk van Christus, dat God zijn zoon heeft uitgezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de eis van de wet waren, verlossen zou. En dan zegt Paulus in vers 5, na de verlossing ook de aanneming tot kinderen. En bij dat woord kinderen moet u dan lezen zonen, de aanneming tot zonen. Hij gebruikt daar een bekend woord in die tijd, een bekend Grieks woord, een bekende gedachte ook. Ik zal het even noemen, dan kunt u het misschien onthouden, de hyothesia. Hyothesia. Huio, dat is zonen. Athesias, aanneming tot zoon. U hebt dus de aanneming tot kinderen ontvangen. De aanneming tot zoon. Nou zegt u, dat is dan mooi en dat weet ik dan. Maar dat was in die tijd, in de eerste eeuw na Christus, een heel bekend begrip onder de Romeinen. De aanneming tot kinderen. Dat was een heel bekend begrip, vooral in de politiek en in de maatschappij. Want Julius Caesar, heb u misschien wel eens van gehoord, dat was een heerser over het Romeinse Rijk. Die had ook een zoon aangenomen. Dat had hij in zijn testament laten opschrijven. En toen hij vermoord werd, toen werd dat testament geopend. Toen zei hij, kijk, die en die, dat is mijn zoon. Die heb ik tot zoon aangenomen. En dat is de latere keizer Augustus. Dat was dus een aangenomen zoon door Julius Caesar. En dat hele begrip van de aanneming tot kinderen, dat was dus in dat Romeinse Rijk, dat was ook wettelijk geregeld, een heel bekend begrip. Huiotesia, een belangrijke Romein, die kon bijvoorbeeld iemand tot zoon aannemen, legde die vast in zijn testament, en dat zou dan zijn opvolger worden. Nou, Paulus gebruikt dat begrip uit de politiek en uit de maatschappij, en die zegt tegen die christenen in Galatië, kijk, door dat werk van Gods genade bent u tot een zoon van God en van Christus aangenomen. Een hele bekende begrip, dat gaat Paulus als het ware religieus invullen. En dan schrijft hij in vers 6, en aangezien overmits gij kinderen zijt, dus aangezien u tot zoon bent aangenomen, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Mooie gedachte eigenlijk. Dat mensen die nou vroeger vervreemd waren van de verbonden der belofte, van God en van zijn genade niet wisten, op weg waren naar de rampzaligheid en naar de eeuwige ondergang, dat God door zijn genade die mensen heeft aangenomen tot een zoon. Zoals Julius Caesar Octavianus aannam tot een zoon, zo heeft God nou mensen aangenomen tot zijn zonen, tot zijn kinderen. En dan gaat de apostel Paulus iets zeggen over dat wonder van de genade Gods. Want dat waren die gelaten in al hun opwinding en in al hun verwarring compleet vergeten. De een had dit, was besneden, de ander nog niet. De een had het daarover en daarover. Ze waren zo druk met elkaar aan het ruzie maken dat ze de genade Gods compleet waren vergeten. En dat roept Paulus aan het begin van vers 6 weer even in herinnering. Aangezien u tot kinderen bent aangenomen. Hoe komt dat nou? Dat God mensen, dus zondige, heidense mensen, tot kinderen, tot zonen aanneemt. Waarom nam Julius Caesar eigenlijk die Octavianus aan? En schreef hij dat in zijn testament? Nou, omdat hij wist, het was een neef van hem, dat die jongen erg bekwaam was en dat hij inmiddels al een beetje opgevoed was en het nodige inzicht had, bijvoorbeeld in allerlei staatszaken en noem maar op. Waardigheden. God had daarom ook gedaan, zei hij, nou, ik kies er een paar goede mensen uit en de rest laat ik liggen. Nee, zo heeft God dat nooit gedaan. Maar waarom neemt God dan kinderen aan? Waarom heeft God nou die mensen daar in Galatië, heidense mensen over het algemeen, aangenomen tot zonen? En overmits gij kinderen zijt, overmits u nu een kind, tot kind van God bent aangenomen. Waarom heeft God dat gedaan? Nou, dus we zeggen in de eerste plaats, dat komt niet vanwege die mensen, want dat waren een stelletje ruziemakers onder elkaar en die hadden geen enkele waardigheid in zichzelf. Zelfs na ontvangen genade ligt er geen 0,0 waardigheid in die mens. Dus daar moeten we altijd erg voor oppassen dat we ook op de Pinksterdagen niet gaan eindigen, niet gaan beginnen in de mens, in zijn bedroefdheid, in zijn ervaringen, in zijn gevoelens en noem allemaal maar op. Ik zeg niet dat die onbelangrijk zijn, maar daar moeten we vooral niet mee beginnen en al helemaal niet in eindigen. Maar als je straks voor de hoge God staat, gemeente, och, dan geldt maar één ding en dat is het kleed van de gerechtigheid van Christus. En we kunnen van alles hebben meegemaakt, maar als dat wordt gemist, dan missen we nou net precies alles. Dus laten we daarin niet beginnen, laten we daar ook niet in eindigen. Hoe komt het nou dat die mensen tot kinderen zijn aangenomen? Hoe komt het nou dat God dat ook vandaag nog doet? zullen we een paar dingen over opnoemen. Ach, u weet het misschien wel. In de eerste plaats, over mits gij kinderen zijt. Waarom? Ja, dan gaan we naar de diepte van God welbehagen. Dan gaan we naar God eeuwige raad. Naar God nou van eeuwigheid. In zijn vrije, soevereine genade heeft besloten. Jacob heb ik lief gehad. Daar ligt de diepe bron. Ik doe het niet om u het wil. O mensenkind, dat ze u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Begint altijd in God gemeen. En daar alleen. En nergens anders. In zijn verkiezend welbehagen. En dat is de diepe troost en de diepe zekerheid voor Gods kinderen. Dat is het houvast in uw leven. Dat God dat goede werk begint en dat het vast ligt in zijn eeuwige raad. Maar stel dat ik het moet vastvinden in mezelf, omdat ik een beetje preek of omdat ik een ambt bekleed. Of weet ik wat, omdat ik kan bidden of in de Bijbel lees of wat niet al meer. Gemeente, hoe vaak zijn mijn preken niet te kort? Hoe vaak is mijn bidden niet te weinig? Hoe vaak is mijn Bijbellezen niet gebrekkig en te kort? Gemeente, dan heb ik geen enkele grond ook om maar ergens op te hopen. Nee, de diepe grond van de kindschap, dat ligt niet op de aarde, dat ligt niet in de mens, dat ligt in God en in zijn welbehagen. Maar krijgt dat welbehagen dan een glans? Aan het eind van de dag de balans weer eens opmaakt en alleen maar minpunten tegenkomt en moet aftellen, dit klopt niet, dat klopt niet, daar tekort, daar tekort. Ik doe het niet om uw wil, o mensenkind, dat zij u bekent. We moeten wat meer naar boven kijken, gemeente. We moeten wat meer op God zien. Het ligt in hem en in hem alleen. En hoe meer dat gaat leven, gemeente, des te meer kom je erachter. Het ligt niet in mij, het komt bij God vandaan. En daar alleen ligt het goed en daar ligt het vast. Heb u dat ook al ondervonden in uw leven? Heb u daar bij aanvang en bij voortgang mogen leren? Dat het niet vast ligt in u en in mensen, in kerken of wat niet al. Ligt vast in God. In zijn welbehagen. In zijn vrije gunst. Die eeuwig God bewoont. En daar zou ik natuurlijk heel veel voorbeelden en heel veel dingen van kunnen vertellen. Maar ik denk dat altijd maar aan die man. In 1834, toen kwam er een dominee bij me en zei, man, je moet wat meer geloven en je moet dus wat beter je beest doen. En dan komt het allemaal wel in orde. En toen zei die Klaas Pieter Schuiping gaat tegen dominee de Kok. Dominee, u moest eens weten, als ik één zucht tot mijn zaligheid moest toedoen, dan was het voor eeuwig verloren. En toen zat die dominee te knipperen met zijn ogen. Maar hij raakte precies het punt waar het om ging. En toen kwam dominee de Kok tot bezinning en ook tot bekering. En zo is de afscheiding begonnen. Door een eenvoudige vrome die tegen een dominee zei, als ik ene zucht aan mijn zaligheid moet toedoen, dan is het verloren. Heb u dat ook al eens ondervonden in uw leven? Dat er van u niks bij kan en niks bij mag. En dat God het nou alleen doet. 100% Gods werk. Alleen maar zijn werk. En dat voor zo een als u bent. En jij bent. Dat is het geheim van de aanneming, de keuze van God. In het veracht het onedel, hetgeen niets is. In de tweede plaats, wat zit er nog meer in die aanneming? Ja, waarom nam Julius Caesar zijn neef Octavianus, de latere Augustus, aan? Nou, hij vond het wel een bekwame jongen en hij had ook veel capaciteit. Hij is ook een belangrijke keizer geworden, omdat er wel wat waardigheden in die jongen lagen. Het werd allemaal beter en allemaal belangrijker. En tenslotte werd die keizer. Had hij goed gezien, die Julius Caesar? Hoe doet God dat nou? Hoe doet God dat? Gemeente, weet u wat God voor mensen uitzoekt? Die zijn pikzwart van de zonde. Daar is geen goed meer aan te bereiken. Die deugen nergens voor. Dat zijn Adams zonen en Adams dochteren en die leven in een verloren paradijs. En er ligt een bult schuld op hun leven, wat er nooit meer af kan. Dat is het leven van een mens buiten het paradijs. Dat is leven in de schuld. Dat is leven in vijandschap tegen God. Dat is leven met de vuisten naar de hemel. Nou, daar heb u een mens. Ja, zit u, maar dat valt voor kerkelijke mensen toch wel mee. Die staan nog veel meer met de vuisten naar boven. De wereld die zegt, nou ja, wat heb ik met die kerk te maken? Maar een godsdienstig mens, dat is een diepe vijand van genade. Gemeente waar God zegt, pak het allemaal af, ik geef er niets voor van uzelf. Heb u dat wel eens meegemaakt? Dat er niks meer werd gegeven voor uw tranen, voor uw bidden, voor uw Bijbelen. Dat het allemaal aan de kant werd gezet en dat u daar als een schuldig mens stond voor God. Is dat dan? Dat is de werkelijkheid. Opdat alle mond gestopt wordt. Ook je godsdienstige mond. En dat je een pak aan hebt zo zwart als deze jas. En als dat niet wordt opgelost, dan komt het nooit goed met God. Dan blijft de hemelpoort dicht. En dan is het voor eeuwig kwijt. Ja, maar hoe word je dan kind? Nou, dus niet door uzelf. En niet door iemand anders. En niet door dat wij wat voelen en wat ervaren. Waarom dan wel? En dan kom je bij het geheim van het evangelie. Dan kom je bij het geheim van de aanneming. Waarom neemt God kinderen aan? Gemeente, dat doet hij nou alleen op grond van het middelaarswerk van zijn zoon. De zaligmaker, de gekruisigde Christus, wiens bloed reinigt, wiens geest vernieuwt, wiens kracht bewaart. Er kwam een zaligmaker in deze wereld om te zoeken hetgeen verloren was. En allen die ten hemel reizen, worden overtuigd van hun zonde, worden ontdekt aan de walgelijkheid en de verlorenheid van hun bestaan. En hoe dieper ze daarin worden ingeleid, des te meer krijgt die gekruisigde koning waarde. Want het is toch wel heel raar dat je zegt, nou, ik ben zo blij met iemand die aan het kruis hangt. Dat doen wij van nature niet. Dat ligt niet in het verlengde van ons natuurlijke bestaan. Het was de Grieken die boodschap van een dwaasheid, ze hebben er hard om gelachen en de Joden, ze hebben er zich aan geërgerd. Maar hun die geroepen zijn, een kracht Gods tot zaligheid, de gekruisigde. Een zaligmaker die zich als een zwijgend lam heeft overgegeven. En als dan zijn bloed drupt, als dan zijn woorden klinken, als dan zijn persoon waarde krijgt. En is het door Gods genade en door zijn geest dat we die heiland lief hebben. In zijn gewilligheid, in zijn volkomenheid, in zijn dierbaarheid. Dan hebben we de gekruisigde lief. Waarom? Omdat al mijn zwartheid door zijn bloed wordt afgewassen. Dat al mijn vijandschap door zijn geest wordt verbroken. En dat ik alleen voor God kan bestaan in de verzoening door hem. Die de zijden heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kent u het geheim? Kent u het geheim van de persoon van de middelaar? Ligt u daar s'nachts wel eens over te piekeren? Kan dat uw ziel alleen maar verblijden? Overmits gij kinderen zijt. Kinderen van God hebben een oudste broeder. En die oudste broeder die zorgt voor alles. Hij raapt ze op, hij houdt ze overeind, hij betaalt hun schuld, hij leidt hun leven. En dat volkomen. Geen enkel gebrek, geen enkel tekort in deze zaligmakers. Tweede geheim. Tweede wonder van de genade Gods. En het derde wonder. Dat de Heilige Geest, wat Paulus dan in het vervolg overschrijft. Maar laten we hier even noemen het begin van het werk van de Heilige Geest. Hoe begint de Heilige Geest eigenlijk zijn werk? Nou, mensen zijn hoogmoedige wezens. Dat zie je door heel de samenleving. Kun je de krant lezen, kun je horen, kun je de kerk horen. We zijn allemaal zeer hoogmoedige mensen. Het begon in het paradijs. Want de eerste zonde, dat is hoogmoed geweest. Adam en Eva wisten het beter dan God en hebben geluisterd naar de Satan. En zeiden, we hebben met God niks te maken. Wij willen al God zijn. Zelf God zijn. Dat is eigenlijk zonde. En zo is het begonnen in de mensen. En zo gaat dat door. En zo woekert dat ook door. Dat de mens altijd zichzelf beter voelt dan een ander. En altijd denkt van ja, maar ik. Nou, dat is een mens. Godsdienst, een mens, een werelds mens. Hoogmoed. En wat is nou het werk van de Heilige Geest? Als hij dat goede werk begint. Dan overtuigt hij van zonde. En dan laat hij zien wie u nou eigenlijk bent voor God. En dan kom je erachter dat je een deugd niet bent. Ik zeg maar heel eenvoudig. Maar dan kom je erachter dat het compleet niet deugt in uw leven. En dat dat niet de schuld is van uw ouders en van de overbuurman en van iemand anders in de kerk of van de dominee, maar dat is uw eigen schuld. En dan sta je in je schamelheid en in je naaktheid en in je wezenloosheid voor God. Stond u zo ook al eens voor God? Terug al eens met lege handen. En dan blaast die geest in uw leven. En dan word je bedroefd. Bedroefd niet over een ander, maar bedroefd over jezelf. Want dan zit je in de kerk te luisteren, je gaat naar huis en het is Pinkster geweest. En je kan nog niet een steen breken, je kan je hart niet breken. En dan loop je als een zwerver over de wereld. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb genu een fles vergaard, niet op uw rol geschreven. Dat is dat werk van Gods geest, want een kind gaat huilen. Huilen over zichzelf en huilen over de zonde. En dan wandel je zomaar over de wereld en denk je, Heer, zou het nog kunnen? Zou het bij u nog kunnen? En dan neemt die geest intrek in uw hart. En waar die geest een intrek neemt, dan is die wel eens even wat actiever de ene keer dan de andere keer. Maar hij gaat er nooit meer weg. En dan brengt die geest het op dat punt dat u zegt, van mij er niks meer bij, streep er doorheen. Het is alleen maar in die zalig maken, want die zal mij verheerlijken. Nou, dat is nou het wonder. Dat is het geheim van onze tekst. Daar begint de apostel mee. En dan nogmaals, hij schrijft in vers 6. En overmits gij kinderen zijt, omdat u kinderen bent. Omdat dus dat grote wonder van genade heeft plaatsgevonden in uw leven. Niet meer bastaard, niet meer knecht, niet meer wereldling, niet meer kerkmens. Nee, kind van God geworden. Door genade. En dan heeft dat ook een vrucht. Want dan lees ik in de tweede plaats over de uitzending van Gods geest in het hart. En daar gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 145. En daarvan het tweede vers. 145 vers 2. En overmits gij kinderen zijt, dat is dus het werk van de drie enige God. En dan kunt u misschien denken, heb ik dat nou niet zomaar een beetje zelf zitten verzinnen? Nou, ik zou zeggen, lees verder in de tekst, want dan zegt de apostel Paulus, zo heeft God de Vader, de Geest, de Heilige Geest, van zijn Zoon. En daar hebt u de drie enige God hier in de tekst, vers 6. En God heeft die Geest van zijn Zoon, de Geest van Christus, uitgezonden in uw harten. En dat is het tweede waar de apostel ons bij wil bepalen. Als het nou gaat over de uitzending, over de komst van de Heilige Geest in deze wereld en in de harten van de gelovigen. God heeft die Geest uitgezonden in die harten. Dat is heel persoonlijk. Dat wil hart en dat is ook oprecht. Dat raakt ons hele bestaan, ons uiterlijk, ons innerlijk. Dat raakt ons denken, ons voelen, ons willen enzovoort. Dat is dus een algehele verandering, metamorfose in uw harten. En zo is die geest in het hart van de geloof in de Galatiërs gekomen. En die geest heeft ervoor gezorgd dat ze erfgenaam zijn. Even terug naar Julius Caesar, die had dus zijn opvolger als erfgenaam, stond in zijn testament. Dat Augustus zijn opvolger zou zijn, zijn aangenomen zoon. Nou, zo ook worden de gelovigen erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zegt Paulus in Romeinen 8. Er ligt dus een enorme erfenis op hen te wachten. En dan gaan we eerst eens stilstaan bij die tweede gedachte, als het gaat over de uitzending van de Heilige Geest in het hart. En dan heb ik net gezegd, er is een beginnend werk van de Heilige Geest, er is de inwoning, de wedergeboorte, en er is ook een voortgaand werk van de Heilige Geest in het hart. Maar kijk, als God zijn genade begint, dan zegt de Heer niet van, nou, begin is goed, en dan verder voor de rest laat ik dat aan u zelf over. Nee, natuurlijk niet. Die gedachte kom je wel eens tegen, dan ontmoet je mensen en zegt, nou, vertel eens wat over het werk Gods, en dan begint iemand te vertellen over wat er 50 jaar geleden in zijn leven is gebeurd. En dat is natuurlijk mooi. Daar kun je alleen maar diep verwonderd over zijn. Als God een mens hebt stilgezet, bijvoorbeeld op 20-jarige leeftijd. En God op de sterk werd. En dat zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke dingen. Maar vergis u niet, gemeente, daar komt u de eeuwigheid niet mee binnen. We kunnen het 10 of 20 keer of 100 keer vertellen wat er 30 jaar geleden gebeurd is in ons leven. Maar dat is geen grond voor de eeuwigheid. En daar kom je ook echt wel achter, hoor. En God gaat ontmoeten. Dan is niet het moment van de bekering het belangrijk. Weet u wat dan belangrijk is? Die enige grond, of we daarop gebouwd zijn. Of we Christus kennen, of hem hebben ontmoet. En of we persoonlijk deel aan hem hebben. En weet u hoe dat nou weet? Wanneer u hem voor de laatste keer hebt ontmoet. En wanneer u voor de laatste keer wat tegen u gezegd heeft. En u voor de laatste keer zijn stem hebt gehoord. Mijn schapen horen mijn stem. En daar gaat het om in het leven van de levende kerk. Het gaat om de persoonlijke omgang, om de gemeenschap met hun zalig maken. Maar wat is nou het leven van een kind, van een echt kind? Zegt zo'n kind, ja, ik heb een vader en een moeder. En mijn vader, ja, die heb ik 30 jaar geleden eens gezien. En toen zei hij tegen hem, en mijn moeder heb ik 40 jaar geleden eens gezien. En die zei toen tegen me, het zou wel een vreemd kind zijn, denkt u niet? Nee, dat kind zei, mijn moeder zei vanmorgen toen ik naar school ging, pas je op, let je op. En mijn vader die zei tegen me, jongen, ga je vanavond mee? Want dan gaan we ergens naartoe. Dat is een kind. Een kind die leeft elke dag opnieuw van wat zijn ouders voor hem doen en wat zijn ouders van hem zeggen. Tenminste, een goede relatie tussen ouders en kinderen. En een kind zegt niet 30 jaar geleden, 20 jaar geleden of een hele tijd geleden. Of, nee, dat is geen kinderleven. Nou, dan gaat het hier ook in de tekst over wat de Heer nu doet als hij die geest van zijn zoon uitzendt in de harten. En wat is dan dat voortgaande werk van de Heilige Geest? Dat leven als een kind van God. Hoe krijgt dat nou gestalt in het leven van de gelovigen, van de uitverkorenen, van de kinderen, van de zaligmaker? Hoe krijgt dat gestalt? Wat is nu dat voortgaande werk? Lees Romeinen 8. Lees het Nieuwe Testament en de brieven van de apostel Paulus. En zullen we dan een paar dingen noemen als die geest wordt uitgezonden in de harten. Nou, het eerste belangrijke wat we lezen in Romeinen 8 en ook hier in onze tekst, dat is het getuigenis van Gods geest. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Paulus zegt dat. Kijk, we hebben een Bijbel. En de Bijbel is een boek. Net als de Koran, dat is ook een boek. En je hebt de Veda's bij de Hindoes, dat is ook een boek. De Bijbel die bevat zinnen en letters en woorden. En dan kun je die Bijbel lezen. En soms staan er wel eens dingen in de Bijbel. Dan denk je, ja, ik moet nog eens lezen, want ik begrijp het niet zo goed. Ik ben persoonlijk aan de offers aan het lezen, Leviticus. En dat is best een hoofdstuk wat je eigenlijk lettertje voor lettertje en hoofdstuk voor hoofdstuk rustig moet lezen. En die aandacht erbij moet hebben. Want dat is vaak best wel hele stof die overdag moet worden. Dus in de Bijbel staan allemaal verschillende dingen. En iedereen kan die Bijbel lezen, maar hoe weet je nou dat die Bijbel Gods woord is en niet de Koran en niet die Veda's van de Hindoes? Hoe weet dat nou eigenlijk? Gemeente, dat is nou door het getuigenis van Gods geest en door de Bijbel open. En soms is dat zo echt in het leven. Ik doe hem weer open met Johannes Evangelie. En dan staat er in Johannes 1 vers 29, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat zijn woorden, hè. Een tekst uit de Bijbel, Johannes 1 vers 29. En wat betekent die tekst? Ja, daar kun je ook over nadenken in de Griekse taal. En je kunt er van alles over bedenken en eraan toevoegen. Lam Gods, waar komt dat vandaan? Uit Jesaja 53 of uit iets anders misschien? Dat is allemaal studerend lezen, dat is goed. Maar daar word je nog niet gevoed door. Weet u nou weet dat dit woord de baar, dat is niet de Koran en niet de Veda's en niet wat mensen allemaal tegen je zeggen of wat je voelt misschien. Dat de Heilige Geest je ogen erop laat vallen. En dat het woord open gaat. En je ziel erdoor geraakt wordt. En je weet, dit is de waarheid en niks anders. Dat noemen we het innerlijk getuigenis van Gods Geest. Testimonium Spiritus Sanctus in het Latijn. Calvijn heeft het er vele malen over in het instituut. Het innerlijk getuigenis van Gods Geest. Hoe weet je dat die Bijbel Gods woord is? Wel, dan doet dat woord kracht in je leven. Dan gaat dat woord werken. Dan wordt dat woord je lief en dierbaar. En dan staan er dingen in de Bijbel die je nooit meer kunt vergeten. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En weet u wat nou het werk is van Gods Geest? Die wordt uitgezonden. Om je meer en meer te funderen, te bepalen bij dit woord. En dan mag je er af en toe wel eens wat van lezen en wat van genieten en ondervinden en uit leren. Dat is geen grote stapel. Nee, maar dat is af en toe laat de geest dan weer eens zien dat het echt waar is. Omdat het in Gods woord staat. En omdat God het beloofd heeft. Want de schrijver van dit boek, dat is niet een mens, dat is de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest heeft opgeschreven, dat is nou het voedsel voor zijn kerk. En dan mag je er soms van eten en soms van drinken. En dan krijg je dat woord zo onuitsprekelijk lief. Want die zijn het die van mij getuigen, de schrift. Ken u dat werk in uw leven? Dat hier niet alleen dat werk begonnen is, maar ook verder inleidt. En inleidt in dat woord van God. En dat al het andere wat er buiten omheen hangt, dat er eigenlijk geen kracht en geen waarde doet. En dat u meer en meer erbij bepaalt door uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zinnen strelen. De kerk leeft bij het woord, door de geest. En niet bij wat mensen er allemaal van vinden en denken, nee, bij het woord. En hoe ouder u wordt en hoe meer die geest werkt in het hart. Dus te meer krijgt dat woord waarde. En dus te meer gaat u leven bij dat woord. En dan bedoel ik dat niet dat u dan zegt, elke dag heb ik een heleboel teksten waar ik dan een heleboel kan over. Nee, niet een heleboel. Maar dan is een één. Misschien een week later een ander. En een maand later weer een ander waar je dan zo over na kunt denken. Dus het ware eten voor een week en voor een maand. En dan denk je over na. En dan denk je, heren, is dat nou voor mij? Ja. Waarom komen we nou eigenlijk naar de kerk? Ik hoop dat u naar de kerk komt om een goede preek te horen. Dat ik dat fatsoenlijk opbouw, dat u het een beetje begrijpt. Dat u er straks ook nog wat over na kunt denken. Maar weet u waarom u vooral naar de kerk moet komen? Om wat voedsel te krijgen. En dat voedsel, dat is niet, oh wat voel ik me nou toch fijn? Of wat is het waar? Of weet ik veel wat? Nee, dat voedsel is dat woord kracht doet in uw leven. Dat u zo meteen de kerk uit mag gaan. Heren, wat bent u toch een goede God? En wat hebt u een rijk woord gegeven aan arme zondaren? Ken u dat in uw leven? Want dan heb u niks meer te maken met mensen. Dan heb u alleen nog maar te maken met God en met zijn woord. En dan het andere niet. En doe dat woord soms open. En dan stil in je huis, stil in je leven. En dan heb je een ontmoeting in dat woord met die levende heiland. En laat hij merken, door het getuigenis van Gods geest, Dit is de waarheid. En die is niet in het algemeen. Kijk, we kunnen natuurlijk ook in het algemeen 1 en 1 is 2. Dat is een waarheid die geldt voor iedereen. Maar dat is de Bijbel niet. De Bijbel is geen wiskunde. Het is niet een soort algemene waarheid. Zo van, ja, mensen zijn zonde. God vergeeft zonde. Ik ben ook zonde. God heeft me zonde vergeven. Nee, natuurlijk niet, gemeente. De geest uitgezonden, dan wordt het persoonlijk waar. Het is net alsof de Heer persoonlijk wat tegen je zegt. Ken u dat geheim? Soms s'nachts in je wakker ligt. Soms als je in de Bijbel leest, soms als je naar huis gaat, soms als je in de kerk zit. Dat het niet de domen is, maar dat het woord open gaat voor uw ziel en uw ziel voor dat woord. En dat u daarmee kunt wagen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar gemeente, denk erom hoor. Dat was in de reformatietijd, dat toen zeiden ze tegen Luther. Ja, maar Luther, denk je nou dat jij het alleen bij het goede eind hebt? Al die pausen, al die kardinalen, al die wetenschappelijke mensen die ook zoveel weten van de oudvaders en van de boeken en weet ik wat allemaal meer. En van de traditie. Weet je, Luther, toen zei wat hij toen leerde. Ik heb met al die traditie niks te maken. Als God dat in zijn woord zegt, is dat genoeg. En daar heeft hij zich vastgehouden. In alle aanvechting van zijn leven. Bij Calvijn zit precies hetzelfde. Calvijn die zegt soms in de instituut. Zegt, ach, als het naar het woord is, kunnen we het gerust vergeten. En kunnen we het de rust terzijde leggen. Maar als het naar het woord is. En als het woord zijn kracht doet in ons leven. Is dat het. Dat hou vast geeft voor je ziel en voor je leven. Want het woord dat leidt naar het levende woord. Want het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als het enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. In de tweede plaats. De Heilige Geest die leidt in het woord. En de beloften in het woord. In de tweede plaats, de Heilige Geest geeft ook licht, ik noem zomaar een paar dingen, als hij getuigt in het huis over de sacramenten. Want God heeft aan dat woord een paar zichtbare tekenen verbonden. Avondmaal, doop, dat zijn de eenvoudige zichtbare tekenen die God heeft verbonden gegeven. En als je daar nou objectief naar kijkt, zo een beetje, ja, verstandelijk en zeggen, nou ja, sacrament, avondmaal, wat is dat nou? Een tafel, wat mensen, een stukje brood, een beetje wijn. Stelt eigenlijk niet voor en misschien zit u dan in de kerk en denkt u na een uurtje, kom, duurt nog wel lang eigenlijk. Zo zit een mens in elkaar. Dat zegt hij natuurlijk niet, maar dat denkt hij. En een wereldling die zou zeggen, ja, ik snap er niks van, het is allemaal wel stil, het is allemaal wel netjes, maar nee, verder heb ik daar niet zoveel mee. En gemeente kan zo ook bij kinderen God zijn. En weet u, dat wordt nog anders. Als God die geest uitzendt bij het avondmaal, bij de doop. Dan zie je bij de doop naar dat water te kijken. Druppels water. En in het begin toen ik doopte, toen deed ik zo maar een klein beetje op dat hoofd van het kindje. Maar later doe ik het anders. Dan leg ik zo mijn hand in het doopvond. En laat ik dat water zo maar druppelen. En sprengen. En dan zie je toch in dat water een symbool, hè. Symbool wat wijst op dat vergoten bloed van de zaligmaker. Dat de Heer nu vanwege onze grovigheid en vanwege onze beperkingen de doop heeft gegeven, het avondmaal heeft gegeven om ons nog weer eens te bepalen bij dat ene geldende offer van zijn zoon. En dat je dat nou mag zien, dat je dat mag horen en lezen in de Bijbel. Dat dat mag horen in de kerk en dat dat ook mag zien in een beetje water, een stukje brood en een slokje wijn. En dat dan die levende middelaar, als het ware levende lijven voor u staat. En zeg ik voor u, daar ga je anders, de eeuwige dood, dat moet een ster. Daar begrijpt het ongeloof niks van. Daar begrijpt ook een godsdienstig mens niks van, maar dat leert de Heer zijn kinderen. En dat is voortgaand onderwijs op de school van de Heilige Geest. Gods kinderen krijgen die sacramenten nodig, meer en meer. Want door het gebruik ervan wil de Heer ze meer en meer bevestigen in de zoen- en kruisverdiensten van Christus als het enige fundament door de welke wij moeten zalig worden. En het is inderdaad een oefening des geloofs. Je daar nou eens wat mag zien van die persoon van de middelaar. Hoezo een als ik ben. Maar soms bij het avond voel je je doopt en dan voel je jezelf zo zwart als je jas is. in je walgelijkheid, in je verkeerdheid, in je dwaasheid. Dan zie je een stukje brood en dan zie je een beetje water. Wat reinigt van alle zonden, overmits de geest in onze harten uitgezonden is. In de derde plaats, ik noem zo nog maar een paar dingen, de prediking. De eenvoudige prediking van zonde en genade. De prediking dus waarin Gods woord wordt uitgelegd en toegepast. Die wil de Heer dan gebruiken. En dan zit je soms in de kerk, soms stilletjes in de kerk, op een bank ergens hier. Heer, dat u nou nog een kerkdienst, dat we nou eerste Pinksterdag mogen samenkomen, tweede Pinksterdag mogen samenkomen. En dat u ons nou wilt nawandelen en dat u nog geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren. Soms zomaar een zinnetje, een psalmvers, of een regeltje. En dan krijg je dat Godshuis lief. Dan is een Godshuis ook nodig. Dan wordt je thuisblijven natuurlijk weinig. En soms dan is er iets in het gebed, soms is er iets in het gelezen hoofdstuk, soms is er iets in de psalm, soms is er iets in de preek. Gemeente, denk er eens over na dat er ook voor u wellicht één klein beetje voedsel mag zijn in Gods huis. En dan krijgen de kinderen Gods dat huis van God meer en meer nodig. En het doet ze een beetje pijn als ze niet meer op kunnen gaan. Denk aan oude broeder Verwoerd, hij luistert ook thuis mee. Er kwam die man toch graag naar de kerk om samen hier te luisteren naar dat woord van God. Denk aan mevrouw van Engelhoven, misschien luistert ze ook mee. Maar kwam ze graag naar de kerk om te horen van de woorden Gods. Wat doet het pijn als het niet meer kan? Zo hebben ze gezien, zo zijn ze er onder ons geweest. Waarvan het thuisblijven weinig is. Hoe is het in uw leven? Is in jouw leven? En geen zin meer in de kerk? Geen zin meer in de dingen van het Koninkrijk Gods. Je smartphone, je computer, de wereld, de plezier, de fun. Of de godsdienst, veel belangrijker, eigen gekozen wegen gaan. Als de geest wordt uitgezonden in onze harten, gemeente, dan krijgen we het woord lief. De sacramenten lief, dan krijgen we de prediken lief, dan krijgen we Gods dag lief. Dan krijgen we de persoon van de middelaar lief. Laat ik daar nou mee eindigen bij mijn tweede gedachte. En wat doet die geest voor algemeen? En wat doet de Heilige Geest uit die geest uitgezonden in het hart? Dan krijgt de persoon van de zaligmaker, waar dan let nou op, hè, let nou op. Dat is nooit een vanzelfsprekendheid. Er zijn geen vanzelfsprekendheden in het Koninkrijk Gods. Nooit automatisme. Ik las vanmorgen nog in mijn dagboek van Octavius Winslow, een van de mooiste dagboeken die ik gelezen heb, na Philpott en zo, en een paar andere bekenden, maar Octavius Winslow, die Christen, die krijgen nog waarde. En hoe meer hij waarde krijgt, hoe groter wordt de walgelijkheid van onszelf. De afgekeurde dominee, afgekeurde man, afgekeurde vader, afgekeurde weet ik wat allemaal meer. En dan kun je de vlekken wel aanwijzen, in je gedachten, in je woorden, in alles wat er is. En die Christenschriften krijgen nou waarde meer en meer. Dus nou je eigen walgelijkheid, je eigen vuilheid. En hoe meer waarde die krijgt, dus te minder schiet er van u en van mij over. En weet u de hemel is? Ik heb gisteravond nog eens even gelezen in Openbaring 1. Dan ligt Johannes de apostel als dood aan zijn voet. En wat gebeurt er? Legt Christus zijn hand op hem. Ja. Die doorboorde middelaars had. Wordt op de apostel neergelegd. Hij legt zijn rechterhand op mij. Kijk, dat zijn de geheimen. Die liggen in die persoon van de middelaar. En dan moet ik oppassen, want anders wordt de emotie me te veel. Maar die persoon van de zalig, maar in al die ziel gaat schitteren. Soms van ver, soms van dichtbij, soms in zijn woord, soms in de belofte. Soms ook door het innerlijk getuigenis. Maar dat hij gewillig, hij volkomen, hij alles heeft wat tot je zaligheid nodig is. Dan gaat de hemel wel eens trekken. Wel eens, gaat de hemel trekken. Wordt de aarde niet van betekenis. En de Heer, hoe lang nog? En dan is het niet een misschien, echt de kerk wordt niet misschien zalig. Ja, voor je eigen waarneming. Het is een nauwelijks zaal, dat weet ik. En aan het eind van de rij staat een enge poort en dan moet alles van mij er ook af. Mijn ambt eraf, mijn keurige leven, alles eraf. Enge poort aan het begin en aan het eind. Maar je hebt die persoon van de middelaar. Je hebt die persoon van de Heer Jezus. Dat Hij is wat je zegt. We hebben Hem lief. Omdat Hij ons heeft lief gehad. Dan gaat Hij schitteren. Want zijn bloed reinigt. Zijn geest vernieuwt. Zijn stem is heerlijk. Er zit geen enkele zonde in. Dan krijgen we Hem lief omdat Hij ons heeft lief gehad. En meer kan ik er op dit moment eigenlijk niet van zeggen. Dat die Christen des Schriften is en blijft. Voor een verloren mensenkind van een Adamskind die niet anders heeft dan schuld en ellende. En wie Hij wil zijn voor zijn beminden. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Totdat het moment dat ik terugkom. En dan zal ik in volle heerlijkheid mijn schapen binnenhaal. Dan komen mijn kinderen één voor één voor eeuwig thuis. Om te genieten en om zich te verblijden in de God huns huis. En daarom heeft God die geest uitgezonden in onze harten. Om groot te denken van Christus. Om heerlijk te denken van Gods werk. En om gering en om klein te denken van onszelf. Wij gaan ten hemel in. En erven koninken, en dat ligt niet in mij of in mijn woorden of in mijn dwaze gedachten. Dat ligt allemaal vast in die getrouwe Godsgezant. In de middelaar Gods en der mens. Dat is onze tweede gedachte. Dan ga ik snel naar mijn derde gedachte, want ik had eigenlijk op tijd willen stoppen. En dan lees ik nog in vers 6. Die roept, Abba Vader. Die roept, die staat met een hoofdletter, hè. En dat is wel mooi, daar moeten we even op letten. Maar vaak dan beginnen mensen bij deze vraag, bij deze stukje uit de tekst. Ja, maar dit is toch eigenlijk niet voor de beginnende kinderen Gods. En het is als je heel lang op de weg bent. En dan mag je misschien aan het einde van de weg wel eens een keer Abba Vader zeggen. Wat betekent dat trouwens? Abba is een Aramees woord. Een Syrisch woord. Aramees. Was de omgangstaal in Israël in die tijd. En vader, in het Grieks staat de pater. Dat is een Grieks woord. Een Aramees. En een Grieks woord. En de hele wereld bestond voor de apostel Paulus in Joden en in Grieken. En ook de kerkelijke gemeente in Galatië, het Joodse mens en Griekse mens. Grieks sprekende en Aramees sprekende. En weet u wat de apostel zegt? Dat is nu wat de geest zegt in het leven van al de gelovigen. En bij de Joodse geloven leert hij Abba, Hebreeuws, Aramees. En bij de Griekse geloven leert hij Pater, Vader. Abba, Vader. En dat leert de Heilige Geest, dat zegt Hij nou in het hart. Van allen die de Heer ootmoedig vrezen waar Hij komt, dan gaat Hij roepen. Niet fluisteren, soms ook. Niet wat zeggen, ook roepen. Luid en helder duidelijk maken. Dat er een God in de hemel is die uit genade zichzelf als een Vader openbaart. Dat is dus van Gods kant, dat in de eerste plaats, hè. Die roept, Abba Vader. En hoe ligt dat dan in het hart van de zondaar, van een kind, van God? Nou, daar kunnen we een poosje over nadenken. Dan kunnen we naar de mate des geloofs, de een wat meer, de ander wat minder, de gemeente. Daar is de Heer ook wat vrij in zijn leiding. En er zijn momenten dat je het niet meer durft en denkt, ben ik het dan ook wel waard dat ik die naam op mijn lippen neem? En ik zou in zekere zin ook willen zeggen dat het geloofsleven natuurlijk niet begint met God Vader te noemen. Integendeel, het geloofsleven begint met droefheid over de zonde naar God. Maar weet u, er zijn wel momenten dat we die geest die dat zegt, gaan nazeggen. Dat er nou een God in de hemel is, niet alleen een God, niet alleen een schepper, niet alleen een zaligmaker, maar ook een Vader die, en dat is het geheim, zorgt, zorgt, als hij je opraapt, zorgt als je je weg moet gaan door deze wereld, en tenslotte ook ervoor zorgt bij het einde, die nimmer hen heeft afgewezen, en nimmer mijn gebed gehoor ontzij. Denk altijd aan de oude broeder van de hoven, en dan zongen we het laatste feestje van 33, goede tieren, vader, milde zegen, adem. Dan zei hij altijd in de consistorie, is toch wat dominee, is toch wat dominee. En liep de tranen over het algemeen, was die wat, ja, wat anders dan anderen, zouden we zeggen. Maar dan was hij een beetje verbroken. Is toch wat, dominee? Goede tieren, vader. En er begon dan zomaar wat te leven in zijn hart en in zijn ziel. En ja, dat bedoelt de apostel Paulus. Die geest, die zegt het. En dan doet dat weerklank in het hart. En eigenlijk, ja, dan zegt een kleinkind, papa, papa. En dat doet dat goed, hè. Hij kinderen mag krijgen. Die kinderen gaan hun eerste woordje spreken. Mama, papa, dat is een aanhankelijkheid. Dat geeft een band. Een band van een goede ouder. Zo is het ook het leven der genade. Die geest legt die band. En nou leert de Heer zijn kinderen door de oefeningen des geloofs de momenten zijn hè, als die grote Godvader noemen. En dat de Heer nu voor alles zal zorgen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn erf en gunstvolk niet begeven. En dan verbindt de apostel er in het volgende vers een paar dingen aan vast. Dan zegt u, als u dat nou getuigt, de geest, dan bent u niet meer een knecht of een slaaf, maar dan bent u een zoon. En een zoon, dan ben je ook erfgenaam. Dus dan reist u de grote erfenis tegemoet. Niet omdat u dat verdiend heeft, maar omdat die oudste broeder dat verdient. Dat hij de zalig is te getrouwen. En dan eindigt deze tekst eigenlijk in het werk van de drie ene God Vader die verkiest, de Zoon die verlost en de Heilige Geest die toepast. En daar zal de kerk ook in eindigen, in de lof van de drie enige God. Gemeente is Pinksteren geweest. Die Pinkstergeest begint het goede werk als hij wederbaart tot een levende hoop. Het is die Pinkstergeest hoe je het werk voltooit. En straks in de eeuwigheid komen al Gods kinderen eraan. Niet om te roemen van zichzelf, maar van hem. Die ze heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die ze heeft opgeraapt hier in deze wereld. Om nu gering te denken van zichzelf. Groot te denken van God en heerlijk van deze heiland. Die zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen. Die geest gekomen zijnde. Zal van mij getuigen. Kent u dat getuigenis? Van Gods geest in uw hart. Och, hoef ook niet meer te vragen of de Bijbel waar is. Deze geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. Amen. Slotzang gemeente Psalm 138 en daarvan het derde vers. 138:3. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Zeven.